Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis via de digitale verbinding. Een speciaal welkom als u als gast aanwezig bent of meekijkt. Vanmorgen zal dominee Veldhuizen uit Schelijnen in de dienst voorgaan. Thuis wordt u uitgenodigd om met ons in de kerk de psalmen en liederen mee te zingen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit psalm 100, vers 1... Juicht aarde, juicht alom de Heer. En vers 2, de Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen opnieuw uit Psalm 100 te zingen. En ditmaal het derde en het vierde vers, Psalm 100, vers 3 en vers 4.
Thank you.
Horen wij ook op deze zondag Gods goede geboden. In de 10 woorden heeft Hij die ons gegeven. We horen ook de samenvatting die ons Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En we zingen daarna van Psalm 119, vers 67. Een gebed om bevestigd te worden in dat spoor van Gods geboden. Een gebed ook om bevrijd, verlost te worden van wat mensen om ons heen allemaal kunnen zeggen en denken en vinden. Verlos mij, Heer, van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Iets wat in de verkondiging ook nog wel terug zal komen. Psalm 119, vers 67, na de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En Hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd, wat is nou het grote, wat is nou het belangrijkste gebod? Toen was dit zijn antwoord. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God, Heilige Vader, wij danken u omdat u de schepper bent. U hebt ons gemaakt, zo hebben we dat gezongen. Wij hebben niet onszelf gemaakt. Wij zijn niet het product van een toevallige samenloop van omstandigheden. U hebt ons gemaakt. U bent onze schepper. En u bent trouw. Trouw aan de schepping. Trouw aan deze wereld. Trouw aan uw volk. Trouw aan uw kerk. U bent ook trouw aan ons. Uw trouw en uw waarheid, die houden kracht van generatie op generatie. Tot in het laatste nageslacht. Heer, wat bent u groot en wat bent u goed dat u dat geeft. En als blijk daarvan zijn vanochtend de deuren van dit gebouw opengegaan. Heeft de kerkklok geluid. Zijn we uitgenodigd, opgeroepen om hier onze plaats in te nemen. En uw woord te horen. Heer, u laat ons niet in het duister tasten. U laat ons niet in het ongewis. Maar u spreekt tot ons. En u spreekt ons aan. En u spoort ons aan om in uw wegen te gaan. De weg van het leven. De weg van het licht. De weg van uw goede geboden. En vanochtend mochten we die horen. Het is ons gebed. Maak in uw woord, in uw wet, onze gang, onze treden vast. Dat we niet alle kanten op zullen zwieren en zwabberen. Maar dat wij zullen gaan in het spoor dat u ons wijst. Heren, wij bidden u, werk dan met uw Heilige Geest in ons leven. En help ons om te zien waar het echt op aankomt. Wat ertoe doet. Wat belangrijk is. Wat waarde heeft. Waarde in het licht van de eeuwigheid. En wat we ook gerust kunnen laten liggen. Heere, geef ons zo ogen van het geloof. En de leiding van uw geest. En wees ons genadig als wij het u moeten belijden dat we in de week die achter ons ligt gezondigd hebben. Dat we u tekort hebben gedaan. Dat we te weinig op u vertrouwd hebben. Te veel op onszelf. In de gang van het leven u zomaar zijn vergeten. Heere, wij belijden u dat. Wij bidden u om uw genade. Ook als we beseffen dat we mensen om ons heen tekort hebben gedaan. Heere, vergeef ons dat. En wees ons genadig in uw Zoon, Jezus Christus. En vernieuw door uw Heilige Geest ons leven. Een leven gericht op u. En op uw Zoon. Heer, laat dat dan ook in deze dienst gebeuren. Als we weer in de kerk zijn. Als we vanuit onze huiskamers verbonden zijn. Heer, spreek tot ons. En werk met uw geest onder ons. Als uw woord opengaat. En neem dan ook alles weg wat in de weg kan staan. U weet wel van blokkades die er kunnen zijn in ons leven. U weet er ook wel raad mee. Heere, effen zo de weg voor uw woord, voor het evangelie, het goede nieuws. En wees zo bij ons. Bij alles wat we doen hier in de kerk. Wees bij de kinderen in de oppas en de leiding daar. Heere, wees met ons allemaal. En laat in deze dienst uw naam worden geprezen. Uw naam worden groot gemaakt. Want u bent het waard om geprezen te worden. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de eer. Amen. Gemeente, we hebben vanochtend één schriftlezing. We lezen een gedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Colosse. Dus geluiden zijn we bezig met een serie over de Colossense brief. En u krijgt daar vanochtend een klein stukje van mee. We lezen een gedeelte uit Colossense 2, vanaf vers 16. In het begin van dit hoofdstuk heeft Paulus de Colossense voorgehouden, de rijkdom die er is in Christus. En de tweede helft van het hoofdstuk is een aansporing eigenlijk om daar bij te blijven en je niet mee te laten nemen door van alles en nog wat. Nou, dat zullen we gaan lezen, dat gedeelte. Colossense 2, vanaf vers 16 tot en met vers 23. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken en zich niet houdt aan het hoofd waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Tot zover het woord van God. Het zijn geen makkelijke versen die we samen hebben gelezen, maar ik hoop dat het in de verkondiging gaandeweg duidelijk zal worden. En als houvast kan het misschien ook wel helpen om te zien dat Paulus in dit gedeelte drie keer opnieuw begint met een aansporing. In vers 16, laat niemand u veroordelen. In vers 18, laat u niet de prijs ontzeggen. En in vers 20, als u met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Drie keer een aansporing. Dat zou ook de rode draad voor de preek zijn, waarboven ik heb geschreven, blijf in de vrijheid van Christus. Blijf in de vrijheid van Christus. Daarover gaan we ook zingen, over de vrijheid die er is. Uit de bundel Weerklank, gezang 245. Een lied van bevrijding, waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered, weer in het licht geheven. 245, het eerste couplet. gemeente van Christus. Stelt u zich eens voor, de rijkste man van de wereld. Ik weet eerlijk gezegd niet wie dat is op dit moment, maakt ook niet zo heel veel uit. Maar stelt u zich eens voor, de rijkste man van de wereld, die heeft een dochtertje van, laat ik zeggen, een jaar of 4, 5 jaar oud. En geeft aan zijn dochter, geeft hij zijn bankpas. En die bankpas die geeft toegang tot al zijn geld, tot al zijn rekeningen, al zijn bezittingen. En geeft die pas aan zijn dochter en zegt, die is voor jou, mag jij hebben. Wees er zuinig op. Al mijn bezittingen zijn voor jou, alsjeblieft. Nou, dan loopt dat dochtertje met die bankpas over de straat. Op een hete zomerdag loopt ze daar en dan staat er iemand langs de kant van de weg. Ze is de straat nog niet uit en die zegt, weet je, als je mij nou die pas geeft, dan krijg je van mij een ijsje. Nou, wat zou dat meisje doen, hè, met die pas? Als die ouders dat zien, of iemand anders, die zal naar dat meisje roepen, doe het niet, trap er niet in. Ja, dat meisje staat er met die pas, zo'n ijsje ziet er wel lekker uit en het is nu heet. Maar de ouders die roepen, doe het niet, trap er niet in, houd die pas vast. Geef niet zomaar voor iets kleins die rijkdom weg. Houd vast wat je hebt. Nou, dat is wat Paulus de christenen in Colosse ook toeroept. Doe het niet. Geef de rijkdom die je hebt in Jezus Christus. Geef die niet weg. Want als je in Christus bent, dan ben je rijk. Laat je die schat niet afnemen. Wat is die schat dan? Wat geeft Christus dan? Nou, daar heeft Paulus over geschreven aan het begin van dit tweede hoofdstuk. Wat de rijkdom is die de gelovigen in Christus hebben. Hij is voor ons, heeft Paulus daar geschreven, hij is voor ons aan het kruis gestorven. En ik weet niet waar u aan denkt als u denkt aan de betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus. Als u een trouwe kerkganger bent, dan heeft u dat al heel vaak gehoord. Dat hij is gestorven voor ons aan het kruis. Maar wat heeft dat nou te betekenen? Wat brengt ons dat? En als ik daar zelf over nadenk, dan denk ik als eerste aan de vergeving van zonden. Dankzij hem is er vergeving van zonde. Dankzij hem mag ik tot God gaan. Hoef ik niet bang te zijn voor God. Maar er is meer. De betekenis van het volbrachte werk van Christus is groter en rijker dan de vergeving van zonde alleen. Dat is al alles, zou ik zeggen. Maar er is nog meer. Want dankzij hem, dankzij Jezus Christus, is er ook vrijheid. Als je in Christus bent, als je in hem leeft, dan mag je het weten, mijn zonden zijn vergeven, mijn schuld is weggedaan, maar dat niet alleen. Je mag ook in vrijheid leven, nu al. En daarover gaat het in ons gedeelte van vanochtend, over de vrijheid die wij in Christus hebben. Niet in onszelf, niet uit onszelf, al helemaal niet door onszelf, maar in Jezus Christus. Vrijheid in Christus. En misschien zitten we hier vanochtend wel in de kerk of luistert u mee thuis en denkt u, ja maar, wat voegt die vrijheid eigenlijk toe? Wat voegt die vrijheid toe? Wij leven toch in een vrij land. In ons land, je kunt zo'n hele opsomming geven, is er vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, vrijheid van godsdienst. En zo kan ik nog wel even doorgaan. In ons land mag je denken wat je wilt, je mag zeggen wat je wilt en je mag doen wat je wilt. Nou ja, misschien niet helemaal, maar zolang anderen er geen last van hebben, zolang je anderen geen schade berokkent met je woorden en met je daden, dan mag er heel erg veel. En ja, natuurlijk, dat zien we ook gebeuren. Die vrijheid, de vrijheden, die staan onder druk. Dat is ook zo, maar toch in vergelijking met andere landen, in vergelijking met de geschiedenis, hebben wij op dit moment in ons land heel erg veel vrijheid. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Wij leven in een vrij land. En je zou dan ook kunnen vragen, wat voegt die vrijheid in Christus dan eigenlijk toe? Nou, gemeente, daar kan ik heel kort over zijn. De vrijheid in Christus, die voegt niet wat toe. Die voegt niet wat toe. Want de vrijheid in Christus, dat is een hele andere. Een veel fundamentelere vrijheid. Dat is niet zomaar een extraatje op een aantal vrijheden die je al hebt. Het is een veel, veel basalere, fundamentelere vrijheid die veel verder gaat. Want het is leuk dat je mag doen wat je wilt. Maar wat doe je dan eigenlijk? Het is heel leuk dat je mag zeggen wat je wilt. Maar wat zeg je dan eigenlijk? Het is heel mooi dat je mag denken wat je wilt. Maar wat denkt u dan? We zijn in ons land zo vrij als wat. Ja, wettelijk gezien is dat zo. Maar wie bepaalt er eigenlijk? Wat we zeggen, wat we denken, wat we doen. Ja, dat doe ik zelf toch zeker. Is dat zo? Is dat zo als u heel eerlijk nadenkt? Wie bepaalt er eigenlijk? Wie bepaalt er eigenlijk wat u zegt? En wat u denkt? En wat u doet? Welk mens is er nou echt vrij? We worden toch gedreven door de mensen om ons heen en door hun verwachtingen. Door media die ons beïnvloeden. Door wetenschappers die een bepaald verhaal neerzetten. Welk mens is er nou echt vrij? We worden gedreven door onze aandriften. Door wat we graag willen hebben en door dat wat we vrezen. Wie kan nou zeggen vanochtend hier in de kerk of thuis, ik sta daar boven, ik sta daar buiten, ik heb me daarvoor geïsoleerd, afgesloten. Ieder mens is slaaf van zijn angsten en van zijn ambities, van de verwachtingen van anderen. Daar komen wij niet zomaar los van. Dat kan alleen als je in Christus bent. Hij bevrijdt. En dat is de vrijheid die wij in Christus hebben. Dat is de vrijheid die we in Christus hebben. Dat is niet zomaar een extraatje, een toevoeging. Dat is een fundamentele vrijheid. En Paulus waarschuwt de christenen in Colosse, hij waarschuwt ook u vanochtend, voor alles wat u bij die vrijheid vandaan houdt. Trap er niet in. Geef die vrijheid, geef die rijkdom, geef die schatten in Christus niet weg. In het gedeelte dat wij vanochtend hebben gelezen, klinken drie waarschuwingen. In vers 16, laat niemand u veroordelen. In vers 18, laat u niet de prijs ontzeggen. En in vers 20, laat u geen bepalingen opleggen. Drie waarschuwingen dus in ons gedeelte. Waarschuwingen voor de Colossenzen. Waarschuwingen voor ons. Laten we maar beginnen met die eerste waarschuwing in vers 16. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Wat bedoelt Paulus daarmee? Hij denkt hierbij aan het Joodse leven. De Joden hielden zich aan allerlei voorschriften voor wat betreft het eten. Bekend zijn de voedselwetten uit Leviticus, waar het gaat over wat rein voedsel is, wat je mag eten, en wat onrein is, wat je moet laten staan als gelovige Israëliet. Er staat in die wetten trouwens niet zoveel over drinken. Behalve als het over bijzondere personen gaat, over Nazireërs. Die mogen geen wijn drinken. Maar verder staat er niet zoveel over in de wetten van Mozes. Maar toch weten we wel dat de Joden zich ook in dit opzicht beperkingen oplegden. Denk maar aan Daniel en zijn vrienden. Als die in het hof daar zijn, aan Babel, dan weigeren ze het eten wat ze wordt voorgezet. Maar ze weigeren ook het drinken dat ze aangeboden krijgen. En nu zijn er dus in Colosse mensen die zeggen dat christenen zich ook aan die wetten van Mozes moeten houden. Dat ze daarmee iets zuiverder leven. Eigenlijk een stapje dichter bij God komen. En datzelfde geldt ook voor de Joodse feesten. Israël was er een hele feestkalender. Het Pascha, het Pinksterfeest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest. En er waren ook feesten bij het aanbreken van de nieuwe maan. En natuurlijk ook de Sabbatten, de wekelijkse rustdagen. Allemaal belangrijke dagen voor de Joden. Moeten christenen zich daar nu ook aan houden? Er waren mensen die dat zeiden. Die de christenen veroordeelden, hun broeders en zusters, die zich niet nauwgezet aan deze voorschriften hielden. Paulus zegt, laat je niet door deze mensen veroordelen. Waarom niet? Het staat toch in de Bijbel? Ja, zegt Paulus, dat is zo. Maar al die zaken, al die wetten en die voorschriften, die waren een schaduw van de toekomende dingen. Een schaduw die vooruitgeworpen werd. Een schaduw, van wie? Van Jezus, de Christus. Hij is de Messias die in het Oude Testament werd aangekondigd. Al die voorschriften over voedsel en feestdagen waren voortekenen van zijn komst. Hij wierp als het ware zijn schaduw vooruit. Maar nu is hij gekomen. En het is duidelijk geworden, die Jezus van Nazareth is de Christus. Hij is de Messias. Als je als kind op je kamer een briefje hangt om de dagen af te tellen tot je verjaardag. Of tot aan de grote vakantie. Elke dag zet je een streepje. Nou, dan kan het briefje weg. Ja, wanneer kan dat weg? Als je jarig bent. Of als de vakantie is aangebroken. Dan haal je dat briefje weg. Dat heeft geen waarde meer. Geen betekenis meer. Het is achterhaald. Zo is het ook met die voorschriften. Waren voortekenen. Om af te tellen tot aan de komst van de Messias. Maar hij is gekomen. Kan weg. Al die dingen zijn een schaduw. Maar het lichaam. Het eigenlijke, dat is Jezus Christus zelf. Hij is gekomen. En wie in hem leeft, die hoeft dus niet bang te zijn voor het oordeel van anderen. Dat geldt ook voor ons. Wij hoeven niet, gemeente, bang te zijn voor het oordeel van anderen. Ook niet van andere gelovigen. Er zijn christenen, daar hoort u van en dat leest u over en dat ziet u misschien wel in uw eigen dorp om u heen. Die bepaalde kleding dragen of die zeggen, we hebben geen televisie in huis. Of andere christenen die zeggen, ja maar ik eet helemaal geen vlees. Wereldwijd zijn er veel christenen die drinken geen alcohol. Of zijn christenen die het vast percentage van hun geld weggeven. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En als je dat bij een ander ziet, iemand die daarin duidelijke keuzes durft te maken, dan kun je daarvan onder de indruk raken. Het is wel bijzonder wat zo iemand doet. Het is ook wel mooi als iemand duidelijke keuzes maakt. Dan kan je van onder de indruk zijn. Maar je hoeft je daardoor niet te laten veroordelen. En het is niet eens zo dat dat altijd met zoveel woorden gebeurt hoor. Maar je ziet dat bij een ander. Hij of zij doet dat wel. Maak die keus, ik maak die keus niet. Je voelt het dan. Paulus zegt, laat je niet veroordelen. Wij hoeven niet bang te zijn voor het oordeel van anderen. En het omgekeerde, ja, dat spreekt dan voor zelf. Dat is natuurlijk dan ook waar. Laten wij dus ook niemand veroordelen. Als iemand andere keuzes maakt. Het kan zomaar zijn dat je dat doet, dat je een ander veroordeelt. Iemand die de zondag net op een andere manier invult. Laten wij de ander niet veroordelen. Dat geldt trouwens ook dan wel, dat laat ik dat er vanochtend maar bij zeggen. Dat geldt dan ook wel naar mensen die, ik noemde net wat dingen, die daarin andere keuzes maken. Misschien ook wel strengere keuzes. Ik heb dat wel meegemaakt, mensen die zeiden van nou, wij zijn zo vrij in Christus en moet je kijken hoe streng die zijn en hoe ouderwets dat en star zus. Dan ben je nog steeds net zo hard bezig met de ander te veroordelen wat die allemaal niet goed doet. Laat je niet veroordelen, maar veroordeel ook niemand. Als een ander bepaalde dingen doet of nalaat uit liefde tot Christus, dan is het goed. Wie in Christus leeft, is vrij. Dan ben je niet bang voor het oordeel van anderen en dan vind je het ook niet zo nodig om anderen te veroordelen. Paulus, die geeft nog een tweede waarschuwing. Eerst is dus, laat u niet veroordelen. Tweede is in vers 18. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Intreedt in wat hij niet gezien heeft en zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken. Laat u niet de prijs ontzeggen. Laat je niet disqualificeren. Kan gebeuren. Bij een sportevenement, bij een sportwedstrijd. Als iemand zich niet aan de regels houdt en dat komt aan het licht, dan wordt zo iemand gedisqualificeerd. En als hij al een prijs heeft gewonnen, dan moet diegene dat inleveren. Het is alweer een aantal jaar geleden. Volgens mij was het bij een mountainbike-wedstrijd, een groot internationale wedstrijd. En nou ja, had iemand gewonnen, maar dat ging wel zodanig snel dat de jury naderhand zei, mogen we toch eens eventjes nog naar die fiets van jou kijken. En toen keken ze naar die mountainbiker, toen bleek dat er een heel klein motortje in zat. Ja, diegene die prijs had gewonnen, die kon hem weer inleveren natuurlijk, dat snappen we. Gedisqualificeerd, dat kan niet. Paulus zegt, laat je niet disqualificeren. Laat je niet de prijs afnemen door mensen die zeggen, je hebt vals gespeeld. Over welke prijs gaat het dan? Over welke prijs heeft Paulus het hier? Nou, wie bij Jezus Christus hoort, gemeente, die ontvangt een prijs, die ontvangt een kroon. Het laatste Bijbelboek in Openbaring 3 zegt de opgestane Heere dat tegen de gemeente in Philadelphia. Houd vast wat u hebt, klinkt dat ook weer, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon van u zal wegnemen. Wie overwint, wie vasthoudt aan Christus, die krijgt een kroon, een prijs. Laat niemand die kroon van u afnemen. Trek je niets aan van mensen die bij wijze van spreken langs de kant van de weg staan en zeggen, kijk eens, dat gaat niet volgens de regels. Je hebt het niet goed genoeg gedaan. Het kan een angst zijn, toch? Waar je mee zit. Doe ik het wel goed genoeg? Ik merk dat ook wel eens bij mensen die ik spreek, die daarmee zitten. Ben ik wel goed genoeg in de ogen van God? Paulus waarschuwt de christenen in Colosse. En eerst waarschuwt hij dan voor mensen die op een bepaalde manier de wetten van Mozes in willen voeren. En hier zijn er weer mensen die met iets anders komen. Wat die mensen precies geleerd hebben, weten we niet. Maar Paulus die waarschuwt dan voor nederigheid en engelenverering. Mensen die zeggen, dat is een norm, daar moet je aan voldoen, daar moet je ook in meedoen. Anders speel je vals, word je gedisqualificeerd, moet je prijs inleveren. U zegt, ja, maar nederigheid, dat is toch juist positief. Het hoort toch juist bij het christelijke leven. Dat is toch niet zo gek als daar de nadruk op wordt gelegd. En inderdaad, als u Als u doorbladert in de Bijbel, komt het op tal van plaatsen, komen we dat tegen in het Nieuwe Testament. Dat nederigheid, en er wordt precies hetzelfde woord gebruikt, dat nederigheid iets positiefs is. Iets wat wordt aangeprezen. Maar nederigheid kan ook doorschieten. Dan wordt het zelf vernederen. Nederigheid, dat is dat je je plaats weet in het leven. Dat is dat je niet jezelf voortdurend op de borst slaat of jezelf in het middelpunt plaatst. Nederigheid is dat je je plaats weet. En natuurlijk is dat goed. En Paulus vindt dat ook goed. En wil ook dat de christenen in Colosse op die manier in het leven staan. Maar waar hij hier op doelt is iets anders. Hij noemt hier nederigheid in één adem met engelenverering. En engelenverering, dat is niet goed. Een engel is een boodschapper van God. En Paulus wil niet dat we die vereren. En dat willen de engelen zelf trouwens ook niet. Kan wel gebeuren. Laatste Bijbelboek opnieuw. De oude Johannes. Je zou zeggen, wie was er wijzer dan hij? Meer doorgevoerd in de weg van het geloof. Hij is rondgeleid als het ware door de engel die uitleg heeft gegeven bij al die visioenen die hij heeft gezien. En dan valt Johannes op de grond aan de voeten van die engel. Maar die boodschapper van God, die trekt hem snel overeind. Die wil er niks van weten en hij zegt, aanbid God. Wij moeten geen schepsel aanbidden. Ook geen engel. Ook geen boodschapper van God. Het heeft Paulus trouwens zelf ook een keer meegemaakt dat het gebeurde. Paulus en Barnabas. Ze kwamen in Iconium. Daar genazen ze een kreupele man. En de mensen van die stad waren diep onder de indruk. Ze zeiden, kijk eens, die Barnabas, dat lijkt wel Jupiter en Paulus, Mercurius. Het zijn goden. En ze vereerden hen als goden. Maar Paulus en Barnabas willen er helemaal niets van weten. Ze scheurden hun klederen toen dat gebeurde als teken van afkeuring. En ze verkondigden de ene God. Vereer alleen hem. Als je schepselen vereert, dan doe je God tekort. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Als je engelen vereert, dan doe je God tekort. Maar dat niet alleen. En dat is waar Paulus hier op doelt als hij het heeft over vernedering. Je doet ook jezelf tekort. Je doet ook jezelf tekort. Je neemt een te lage positie in ten opzichte van andere schepselen. Dat hoeft niet. Paulus noemt ook nog dat er mensen zijn die intreden in wat ze niet gezien hebben en zonder reden gewichtig doen. Wie hij daarmee op het oog heeft, wat hij daarmee precies mee bedoelt, weten we niet. Maar hoe dan ook, dat is wel duidelijk. Het is kleinmenselijk, vleeselijk. Laat je daar niet in meenemen. Wij hoeven niet een of andere engel, een of andere heilige, misschien wel een of andere voorganger te volgen. Wij hebben maar één grote voorganger. En dat is Jezus Christus. Hij, zegt Paulus, is het hoofd van het lichaam. Hij is het hoofd van de kerk. En als wij ons naar andere hoofden gaan voegen, ja, dan valt de kerk uit elkaar. Paulus zegt, als u zich mee laat nemen met dit soort dingen, dan heeft u het hoofd, dan heeft u Jezus Christus nog niet vastgegrepen. Dan maakt u nog geen deel uit van zijn lichaam. En dan spreekt Paulus hier, dat valt wel op, in vers 19, over banden en pezen. Heel vaak als Paulus het beeld van het lichaam van Christus gebruikt, dan gaat het over de verschillende ledematen en over de zintuigen die er zijn. De hand die is anders dan de voet, de oog is anders dan de oren. En allemaal hebben ze een verschillende functie en hebben we elkaar ook nodig binnen de gemeente met al onze verschillen. Dat is dan de gedachte. Maar Paulus die spreekt hier over banden en pezen. En wat doen banden en pezen eigenlijk in het lichaam? Die, ja, Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Die houden de boel bij elkaar. Het lichaam van Christus, zegt Paulus hier, is van banden en pezen voorzien. Dat lichaam, dat is niet een stel, losse onderdelen. Die rondzwerven. Nee, wij zijn verbonden aan het hoofd, aan Jezus Christus, en daarom zijn wij verbonden aan elkaar. We zijn als gemeente niet een stelletje eenlingen die allemaal in ons eentje iets hebben met Jezus Christus. We horen bij elkaar. Daarom is het ook goed dat, zeker nu dat weer kan, dat u de zondagse diensten bezoekt, dat u hier bent en dat we elkaar opzoeken. Dat we er zijn. Dat is nodig. Laten we het ook zien, dat die banden en pezen er zijn. Dat we elkaar nodig hebben. Het gaat niet om dat we in ons eentje zomaar even wat binnenkrijgen en dat het dan weer genoeg is. Nee, we zijn samen het lichaam van Christus. Daarom is het goed om elkaar te ontmoeten. Elkaar daadwerkelijk te ontmoeten. Zo is er groei. Nee, niet omdat wij het dan zo goed hebben gedaan. Dan wordt het weer krampachtig. Maar het is een groei omdat God het doet. Groei die van God komt. God zorgt voor de groei van het lichaam dat hij van banden en pezen heeft voorzien. Het lichaam dat daardoor bij elkaar gehouden wordt. Blijf daarom bij het hoofd. Blijf daarom bij Jezus Christus. Vereer hem en geen schepsel. Dan doe je God tekort. Dan doe je jezelf tekort met zelfvernedering. En laat je dus ook niet meenemen door mensen die zeggen dat moet wel. Laat je daardoor niet je prijs afnemen. Laat je niet disqualificeren. Er is nog een derde waarschuwing die Paulus geeft in vers 20. En daar gaan we vanochtend wat korter op in, want het is best wel veel wat hierin staat. En veel komt er ook wel, is ook al gezegd, dus dat hoef ik ook niet allemaal te herhalen. Paulus, die stelt in vers 20 een vraag. Als u met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Waarom laten jullie dit gebeuren? Paulus wil de mensen wakker schudden. Laat het niet gebeuren, bedoelt hij ermee te zeggen. Laat je de wet niet voorschrijven. Waarom niet? Omdat het werelds is. En u bent met Christus gestorven. Wie gedoopt is, is met Christus gestorven en met hem opgestaan. Die heeft geen boodschap meer aan de grondbeginselen van deze wereld. En je hoeft je dus ook geen bepalingen op te laten leggen. Wat voor bepalingen? Nou, Paulus voert de mensen sprekend in. Pak niet, proef niet, raak niet aan. Je hoort ze bij wijze van spreken al zeggen, dit mag je niet en dat mag je niet eten. Want daar gaat het dan over. Over eten en drinken. Net zo goed als het trouwens vandaag de dag daar ook vaak over gaat. Het zal niet zo vaak gebeuren, maar als het op een verjaardag een keer stilvalt, dan kun je altijd hier nog over beginnen. Over eten of drinken. Nou, dan heb je zo'n gesprek. Rollen de meningen en de opvattingen over elkaar. Dit moet je wel eten en dat niet. En dat is gezond en dat is goed voor, noem maar op. Dat is allemaal niet zo erg. Als het maar geen wet wordt. Het zijn leringen van mensen. Het lijkt heel wijs en verstandig en misschien ook nog wel heel sober. Verachting van het lichaam wordt hier zelfs over gesproken. Kijk eens wat ik mezelf allemaal ontzeg. Uiteindelijk, zegt Paulus, ben je veel te druk met jezelf. Maak er geen wet van. Laat je geen bepalingen opleggen. Zo waarschuwt Paulus de christenen in Colosse en ons 3 keer. Laat niemand u veroordelen. Laat u niet disqualificeren. En laat u, dat is de derde waarschuwing, en dan zeg ik het in mijn eigen woorden, laat niemand u de wet voorschrijven. Waarom niet? Omdat als u in Christus leeft, u dan rijk bent en vrij bent. En Net als dat bankpasje moet je niet weggeven, maar je vasthouden. Richt je dan niet op wat mensen zeggen en op wat mensen denken. Verlos ons, Heer, van mensenoverlast. Maar richt je op Hem. De schatten die in Hem te vinden zijn. Leef, gemeente, daarin. En leef daaruit. Laat zo uw leven een loven zijn van Jezus Christus. Laten wij Hem loven voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Voor wat Hij voor ons heeft gegeven. En we mogen dat met onze eigen woorden doen. We mogen dat ook doen met woorden die anderen ons aanreiken. Deze preek sluiten we af met twee fragmenten uit een lied van Ad den Beste. O Christus, wees geprezen. Gij hebt ons vrijgemaakt om nooit meer slaaf te wezen, weerloos en zwak en naakt. Gij hebt ons uitverkoren om aan uzelf gelijk, als koningen herboren, te heersen in uw rijk. Nu zijn in uw nabijheid, o Christus, wij de vrijheid van Gods kinderen, het leven ingegaan. Geen macht kan meer verhinderen dat wij voor God bestaan. Amen. Gemeente, wij zingen uit Weerklanklied 245, het tweede couplet. Gemeente, laten wij danken en ook voor elkaar bidden. En in de voorbeden denken we aan de zieken. We denken aan Annelies van de Herik van de Bonengraafse Weg. Zij kreeg afgelopen week bemoedigende berichten naar aanleiding van tussentijdse onderzoeken. De kuren en behandelingen gaan nog een aantal maanden door. Denk ook aan de heer J.C. Hans Timmer van wethouder Staalplein. Hij kwam weer thuis uit het ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Denk aan mevrouw N. van Lavieren van Binsbergen uit de Lindenhoflaan. Zij moet aanstaande donderdag in het ziekenhuis Rivierenland te Tiel worden geopereerd aan haar voet. Daarna gaat ze voor revalidatie naar zorgcentrum de Valentijn te Maurik. Denk in de voorbeden ook aan broeder Martijn Berends, die zich genoodzaakt ziet om het ambt van diaken per direct neer te leggen. De combinatie van een nieuwe baan en herstel na corona vergt alle energie die hij heeft. We wensen hem verder herstel en Gods zegen toe. Laten wij samen danken en bidden. Heer onze God, Vader in Jezus Christus, wij danken u voor wat uw Zoon heeft gegeven. De rijkdom die er is in hem, omdat hij zo diep is afgedaald, tot aan het kruis, tot in het graf. Heere, dankzij hem is er vergeving van zonden. Dankzij hem mogen wij nu al leven in vrijheid. En een diepe vrijheid. Heere, waarin we niet zo bang zijn voor wat mensen denken en vinden en zeggen. Maar we ons richten op u en op uw Zoon, Jezus Christus. En op de schatten die wij in hem mogen bezitten. Heere, maak ons daar vol van. En houd ons zo vast. Bewaar ons bij uw Zoon. Bewaar ons bij zijn lichaam, de kerk. En laat die kerk bij elkaar gehouden worden door banden en pezen. Heer, die staan ook onder spanning in deze tijd. Bewaar uw gemeente ook hier in Ochten. En werk met uw Heilige Geest. Zegen deze gemeente. Zegen de kerkenraad. Zegen de dienaar van uw woord die zich voorbereidt om over te komen naar uw gemeente hier. Geef hem een goede ingang ter zijner tijd. Heere, we bidden u niet alleen voor uw kerk hier ter plaatse. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Deze dag, de eerste dag van de week, komen er wereldwijd broeders en zusters samen. In de naam van Jezus Christus. En wij danken u daarvoor. En wij bidden u, laat uw kerk worden gebouwd. Verbreek de werken van de boze. Doe de aanslagen op uw kerk teniet. En wees dan ook in het bijzonder bij broeders en zusters die lijden, omdat ze u belijden. Help om het vol te houden. En wees hen nabij. Zegen het werk van zending. Mensen die erop uitgetrokken zijn. Om anderen te bereiken met het goede nieuws. Geef ingangen, geef openingen door uw Heilige Geest. Zegen ze ook het werk van zending in ons land. En dat denken we in deze week ook aan het Dabar-werk, evangelisatiewerk op de campings. Wij bidden u voor jongeren die daarin een taak hebben. We danken u dat ze bereid zijn om een tijd van hun vakantie daaraan te geven in uw dienst. Misschien ook wel jongeren uit deze gemeente. Heer, laat het tot zegen zijn voor anderen en ook voor henzelf. En laat zo uw kerk worden gebouwd. Heer, zo bidden wij u ook voor uw eigen volk, voor Israël. Geef vrede in Jeruzalem. Vrede op de straten. Vrede in de harten. Door uw Zoon, Jezus Christus. Is met de volken van deze wereld. U weet van de ellende die er is. Wij leggen het voor u neer. En wij bidden u. Ontfermt u zich. Ontfermt u zich ook over uw schepping die zucht. En ook wel door wat wij mensen allemaal doen. Heere, wij bidden u. Wees met ons ook in alle omstandigheden van het leven. Denk aan de zieken onder ons. Wij bidden u voor Annelies van de Heerik van de Bonengraafse Weg. Afgelopen week mochten ze bemoedigende berichten krijgen. En wij bidden u, wees bij haar, de weg die zij gaat. En zegen de kuren en behandelingen die de komende tijd nog door zullen gaan. Geef ook uw kracht en uw nabijheid op die weg. Heer, zo bid u ook voor broeder Timmer die thuis kwam uit het ziekenhuis van het wethouder Staalplein. Wees ook hem nabij en goed. Geef hem nieuwe kracht. Bid nu voor zuster Van Lavieren van Binsberg van de Lindhoflaan. Die in afwachting is van een ingreep deze week. Zegen haar daarin. En laat haar ook merken dat zij in deze weg niet alleen is. Heere, wees zo met ons in alle omstandigheden van het leven. Denk ook aan broeder Martijn Berends die het ambt van diaken moet neerleggen. Heere, wij bidden u. Geef hem daar ook rust op. En geef hem ook krachten om te doen wat nu voor ligt. En zegen hem met alle die om hem heen staan. Heere, en als het in uw raad bestaat, dan is er misschien op een later moment wel weer een gelegenheid om te mogen dienen in uw gemeente, in uw koninkrijk. Heere, wij danken u ook voor het goede dat we uit uw hand ontvangen. Van dag tot dag. Vreugde in de kring van de familie, van het gezin. Zeg nu daar dank voor. Ze mogen genieten ook van een periode van rust en ontspanning. We mogen genieten van de schoonheid van uw schepping. Heere, wij danken u daarvoor. En wij bidden u, laat het ook zo zijn dat we door al uw goede gaven, u, de gever, niet zullen vergeten. Heere, blijf zo bij ons door uw woord. Blijf zo bij ons door uw Christus. Het verder ook van deze dag, die in het teken mag staan van u en van uw dienst. En zegen zo ook de kerkdienst die hier vanavond is. Laat het zijn tot opbouw van uw gemeente. En tot eer van uw naam. Dat vragen wij. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik vraag nog uw aandacht voor de collectes. Ik begreep dat er een QR-code in beeld komt. En u zult verder zelf wel weten hoe het een en ander in zijn gang gaat. Van harte bij u. Aanbevolen voor de mensen thuis en de mensen hier in de kerk. U kunt uw bijdrage uiteraard geven bij de uitgang in de collectezakken en de collectebus. Van harte aanbevolen en wij gaan nu zingen van Psalm 89. Ik zou zeggen, zing dat royaal mee met hart en met mond. Psalm 89, vers 1 en vers 8. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.